Uit Gods heilig woord wordt u gelezen uit het evangelie en de beschrijving van Matteüs. Het zesde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. We noemen nu Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze nog mot nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, dat zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal uw gehele lichaam duister zijn. Indien het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer in het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Dan merk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk ene van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Voor onze tekst voor deze middag vindt u in de brief van apostel Paulus aan de Filippenzen. Het vierde hoofdstuk, de versen 6 en 7. We noemen nu Filippenzen 4, de versen 6 en 7. Waar Gods woord de tekst al dus luidt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Wees in geen ding bezorgd. U weet, dat wil zeker niet zeggen, laat er geen zorg in uw leven zijn. Trekt u nergens wat van aan. Het komt toch zoals het komen moet. Het fatalisme van onze tijd, of anderszins, laten we eten, drinken, vrolijk zijn. Morgen sterven we. Zo wordt gesproken, zo wordt gezongen, zo wordt er geschreven. Zorgeloosheid, daar is onze tijd wel vol van, dacht ik. En het natuurlijke hart is daartoe genegen. En wij leven, dacht ik, in een tijd van grote zorgeloosheid. Zelfs de waarheid wordt daarvoor gebruikt om een mens daarin te stijven. Of dat de dingen wel goed staan met ons. Dat er geen reden is om te zorgen of bezorgd te zijn. Want er is een God in den hemel. En die zorgt voor ons als een goede vader. En het komt er niet zo nauw op aan hoe dat we leven. Die zorgen Gods over ons. Ga door, neem het ervan. Leef en doe wat je graag doet. Zorgeloos. Dat komt heel duidelijk uit in de dingen van de eeuwigheid. Dat we zorgeloze mensen zijn. Een mens heeft van nature geen zorg voor zijn onsterfelijke ziel. dat hij verlost moet worden, dat hij bekeerd moet worden, dat hij geheiligd moet worden, gerechtvaardigd moet worden. Dat er een breuk is geslagen door de zonde die geheeld moet worden, dat hij bekeerd moet worden. Och, daar is zo geen zorg over. We zeiden het al, dat wordt zelfs weggeredeneerd en weggeschreven, ook al weggepreekt, zonder grond. Maar daar mogen we zeker wel zorg over hebben, geliefde. We mogen zorgen hebben voor de tijd en zeker voor de eeuwigheid. Nu is het grote ongeluk van een mens dat hij in grote ellende neerligt, maar dat hij onbekommerd is voor het gevaar waarin hij ligt. Dat hij in die rampzalige staat waarin hij gekomen is door eigen schuld gerust is, dodelijk gerust, ongenegen ook om zijn eigen zielsbehoudenis te bevorderen. God missen, dat is erg. Maar weet u wat nog erger is? De Heere te kunnen missen. Kunt u dat ook? Dan moet u zeggen nee. Dat kan ik niet. Dat weet ik zeker. Ik kan God niet missen. Ik weet niet of dat die God mijn God is. Maar ik kan hem toch niet missen. Ik roep hem toch aan. En ik ga toch tot hem. Gelukkige zielen die die dodelijke rust is opgezegd. Niet dat zij zich zo gelukkig voelen, want die lopen juist in hun ongeluk. Dat klinkt misschien vreemd, en toch is het waar. Die lopen met zorgen over de wereld. Wat zijn dat dan voor zorgen? Ja, mag ik het zeggen, zoals een dichter het noemde, je hebt zielszorgen. Och heren, och werd mijn ziel door u gered. Dat wordt hun grootste zorg. Is dat ook uw grootste zorg? Ik weet wel, ze moeten ook door de tijd. En daar hebben ze God ook in nodig, maar de eeuwigheid aandoen. Die God ontmoeten. En dat is buiten Christus een rechter. Die hebben zorgen. Gelukkig, prijs ik u, als u daar toch geen vreemdeling van bent. Dat u bezorgd wordt over uw staat en stand van leven voor God. En dat noem ik een gelukkig ongeluk. Dan wordt u bezorgd over uw welzijn. Dan wordt u verlegen en bekommerd. U weet dat u tegen God gezondigd hebt. En dan krijgt u een heilige zorgvuldigheid om met God bevredigd te mogen worden. En dan gaan we acht geven, nauw acht, op onszelf en al de genegenheden van onze ziel. Dat is een zorg, geliefde, die wordt ons aangeprezen. In heel het woord, strijd om in te gaan door de enge poort, waak en bid. Onze zaligheid te werken met vrezen en beven. Te zien hoe men voorzichtiglijk wandelt. Dat is een geoorloofde zorg. Nu is vandaag biddag. En dan spitsen zich de dingen toe. Want er zijn noden voor de tijd en voor de eeuwigheid. En nu moet daarin voorzien worden. En nu zijn wij op deze wereld gezet niet om de handen niet te gebruiken, maar om ze te gebruiken. Om te werken, maar ook om te bidden. Dat is een redelijke zorg die we daaraan moeten besteden om ook door de tijd te komen. Vandaar ook de biddag. Dan worden de noden van land en volk, kerk en staat, van ons persoonlijk en van onze gezinnen, van onze familie, voor den Heere neergelegd. En daar kunnen we wel zorg over hebben, geliefde. Denk aan ons vaderland. Wat is er aan veel wat ons verontrust? Dat zal vandaag in de prediking in het gebed wel op vele plaatsen naar voren gebracht worden, de speciale nood waar wij als volk van Nederland ingekomen zijn door een al te tolerante opstelling van de linkse regering ten opzichte van wetten die lijnrecht tegen de wet Gods ingaan. We leven in een tijd waar van hoog tot lagere streven openbaar komt om proberen om zonder God door de tijd te komen. Om alles buiten God om klaar te maken. Er zijn de dingen die verontrusten. Ik denk aan de abortus, ik denk aan de zondagsheiliging, ik denk aan de groeiende werkloosheid. Ik denk aan de mentaliteit van ons volk onder dat alles. Ik denk aan de misdaad. En aan de kerk. Ook is daar reden om bezorgd te zijn. De verwerkelijking van de kerk, dat zien we alom. En te grote tolerantie met de zonde. En funeste ketterijen. En aan de levende kerk. Dat is toch aan te zien dat er een grauwigheid over is uitgestort. De flessen die zijn aardeflessen gelijk geworden. Geesteloosheid, verafleven, middeloosheid, liefdeloosheid, ontrouw. Ja, daar mogen we wel zorg over hebben. Daar moeten we zelfs zorg over hebben. Hebt u dat niet? Of vindt u dat dat nogal meevalt? Denkt u dat het maar te zwart getypeerd is, dat we door een verkeerde bril bekijken? Och, als we het bezien door de bril van ons verstand en reden, dan valt het altijd nogal mee. Maar als we de dingen zien door de bril van Gods woord en wet, geliefde, dan valt het zeker niet mee, hoor. Dus er zijn zorgen. De een heeft ze meer als de ander. Misschien zit u wel hier dat u zegt, nou, ik ben zo gezegend, het gaat bij mij zo voor de wind. Ik heb eigenlijk niet iets speciaals dat mij drukt. Maar misschien is er wel een ander die zegt, en ik, het is bij mij net als bij David. In Psalm 25, 1000 zorgen, 1000 noden, wel in mijn invallen gehad. Ik zit er boordevol van, ik kan er niet van slapen. Ik heb ze allemaal meegenomen in de bank, het is biddag. Maar het zal een wonder zijn. Als ik nog luisteren kan. Want ik zit met dingen. Daar kan ik niet uitkomen. Nu geliefde. Dan hebben we een woord Gods aan u. Aan ons allen. Uit Filippenzen wees in geen ding bezorgd. Zegt onze tekst. Dan zeggen we tegen hen. Die er zo niet meer uit kunnen komen. Niet door kunnen kijken. En dan worden we ten eerste al gewaarschuwd ergens voor. Want dat is een zaak die benauwt als we bezorgd zijn. In de verkeerde zin. Want bezorgdheid is heel iets anders als zorg hebben. Niet bezorgd zijn mogen we niet verwarren met, niet zorg, met zorgeloos zijn. Want wat is eigenlijk bezorgdheid? Bezorgdheid is te vergaande zorg. Zorg over dingen die niet in onze macht zijn gesteld om te doen. Zorg over omstandigheden die wij niet veranderen kunnen. Bezorgdheid is in somma is het op de schouder nemen van lasten welke de Heere niet op onze schouderen gelegd heeft. Is onze bezorgdheid begrijpelijk? Oh ja. Oh ja. Ons persoonlijk bestaan wordt ook door vijanden belaagd. Ons gezinsleven kan getroffen worden. Er zijn zoveel mogelijkheden. In het kerkelijk leven is verontrusting. En de nationale en de internationale toestand is niet zo rooskleurig. En we staan er zo weerloos en zo machteloos tegenover. En gevoelen de druk van alles en de bezorgdheid sluipt zo bij ons binnen. We zien naar beneden, we zien in het rond, we heffen de ogen niet op om op God te letten. En dan komt de bezorgdheid. Dat is een wrange vrucht dat we God niet vertrouwen. Ook na ontvangen genade is dat geen vreemde zaak. Dan gaan we soms te ver vooruitzien. En dan gaan we vaak vooruitlopen. Er zijn drie zaken die met een zet beginnen, las ik ergens. Dat zorgen, zegenen en zalig maken. En dat zijn zaken die heeft God aan zich gehouden. Wees niet bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. De weg wordt ons hier gewezen. En het werk wordt ons voorgesteld. Nu komt een apostel ons raad te geven in die moeilijkheid. En licht dat ons daar in het donker licht ingeeft. Dat is de kans. Daar is kans om in het midden van die zorg onbezorgd te zijn. In het midden van al die bekommering een zekere gerustheid te hebben. U bent verlangend te horen hoe of dat nu kan. En het is goddelijke wijsheid die dat leert. Dat vindt u het vervolg van onze tekst. Laat al uw begeerten in alles door bittere smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat zal uw harten en zinnen bewaren in Christus. Is het dat, zegt ge, ja, dat is het, geliefde. Dat is het altijd geweest en dat zal het altijd blijven ook. U kunt ze kwijt in de weg van het gebed. Door bezorgd te zijn kunt u geen el tot uw lengte toedoen, heeft Christus gezegd. En dat berooft u van veel vrede. En door ermee bij God te komen in die weg die u hier gewezen wordt, krijgt u vrede. Maar, staat er, maar. Dat is een genade maar, een evangelie maar. Dat zet u aan het werk. Een werk waar alle verdienstelijkheid uit is, maar met het geloof gemengd en met de zaligheid gevoegd. Ten tweede, een kostelijk werk wordt ons hier voorgesteld. Wat is dat voor een werk? Dat we onze begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend zouden maken bij God. Dat is een uitstekend middel, geliefde, tegen bezorgdheid. Tegen die ijdele zorg die ons van het heilspoor doet dwalen. Een van de schoonste middelen door God gegeven, het gebed. Dat is een riem onder het hart. Bidden is het bekendmaken van onze begeerten aan God. De genade van het gebed. Het is het eerste wat de kerk leert. En het is het laatste wat ze doet. Toen Paulus op de weg des levens kwam, zie, hij bidt. Daar zijn ze aan te kennen, geliefde. Die krijg je direct een trekking naar boven, naar God. Om te bidden. Om te vragen dat die God een God voor de tijd en voor de eeuwigheid voor hen wil zijn. Een God voor hun hart en een borg voor hun schuld. En nou is het biddag voor het gewas, geliefde. Wat zou het groot zijn als de zaak hier door de apostel voorgesteld in deze tekst nu eens in ons hart lag, in de beoefening was. Want we weten dat wel naar de letter en naar de belijdenis, maar in de beoefening. Wij willen een zegen gaan vragen over de arbeid die staat verrichten wordt op den akker. Belangrijk, de koning zelf wordt van het veld gediend. En de boer kan zaaien, planten en nat maken, maar God moet de wasdom geven, weet u. U roept de akker om de arbeid en de arbeid roept om het gebed. Bid en werkt. Het ene doen en het andere niet nalaten. En u is gebed de christenen van noden, weet u. Het kan daar niet buiten. Onze afhankelijkheid van God komt daar heel sterk in uit. En als we daar nu eens wat meer van beseften. We beleiden het wel, maar beleving. Genade leert het toch. Dat geeft dan gebedsbehoefte en dat geeft gebedsstof. Laat al uw begeerten met bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dat wil zeggen, houd niets achter. Al uw begeerten. En dat is zo, geliefde. Als het vlak met God ligt en onze ziel, dan houden we niets achter. En het is privé, de binnenkamer. Maar daar worden dingen bij name genoemd, geliefde. Dat wij zouden zeggen, is dat nu bestemd voor de oren van de Allerhoogste, ja, geliefde. O, in die binnenkamer, daar worden zoveel zaken afgehandeld tussen God en de ziel. Daar worden de dingen bij naam genoemd, onze kinderen, onze betrekkingen, onze bijzondere noden. En God hoort erna. En als je dit makkelijk mag doen, het is net of dat al verhoord is. Ik zocht in mijn gebed den Heere ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvalligheid geantwoord, mij gered. Hebt u zo'n toevlucht? Al uw begeerte. In het eerste leven, dan wordt dat gepraktiseerd. Dat weet u wel, die dat eerste leven kennen, dat liefdeleven. Oh, dan kan je nog over geen strootje heen stappen. En dan is het kleinste vergrijp, dat doet zich hier voelen als een grote zonde. En dan ken je den Heere in alles, maar dan ook letterlijk in alles. Dat is de aard van het nieuwe leven. Begeerten staat hier, begeerde, och. Een mens zit vol van begeerte, kinderen ook. Jonge mensen en oude mensen. Al worden we nog zo oud als ik weet niet wat, dan zijn we nog vol met begeerte. Salomo zegt ergens, de bloedzuiger heeft twee dochteren. Hij zegt altijd maar, geef, geef. Hij zegt nooit, het is genoeg, begeerte. Het is een natuurlijke hart, een wereld waarin dat hart willen stoppen. En als die hele wereld nu eens in het hart kwam, dan was het nog leeg. Dan was het nog leeg. Als God er niet in is. Het kleinste van God maakt je gelukkig en vol. Weet je wat een goede begeerte is? Om God in je hart te krijgen. Weet je wat voor verkeerde begeerten zijn? Zondige begeerten. Houdende. Dat is een genade gebracht van de Heilige Geest. Begeerden, laat nu al uw begeerden, begeerten, met bidden en smeken, bedankzegging bekend worden bij God. Dat is de weg om te God bekend te maken. Dat is een beproefde weg, een beproefd middel. Hebt u het zo mogen bevinden tot hiertoe? Al de Bijbelheiligen weten ervan. Dat zijn begeerten onder de tucht van den Heilige Geest. Die worden God bekendgemaakt. En dan gaan we God ze meedelen wat ze zijn. Hoe doen we dat? In welke gestalte? Dat doen we in een gestalte die de grootste eerbiedigheid openbaart. Met bidden en smeken. Dus niet eisen, niet eisen. Och, de natuurlijke mens die eist altijd maar. Dat zijn rechthebbende mensen. Een ongebroken hart dwingt alles af. Och, ijsters zijn er zoveel onder de zon. En in de kerk ook. Ijsters. Weet je wat de kerk nodig heeft? Bidders. Bidders. Die met bidden en smeken die noden van de tijd en van de eeuwigheid bekend maken bij God. O, de vuisten gaan zo makkelijk omhoog. En er wordt zo gebonst op allerlei poorten van mensenkinderen. Weet u wat weinig gedaan wordt? Geklopt aan de hemelpoort. Door bidden en smeken. Dat hoort bij elkaar. Moet u niet scheiden. Bidden en smeken. Het wordt hierdoor gebed vertaald in het algemeen. Is het een woord voor het zich wenden tot God. In het gebed wendt men zich tot God. Het zij ter aanbidding, het zij ter lofverheffing, het zij ter smeking. Het woordje smeking, dat spreekt van een nodig hebben of behoeven. Dat wijst meer op directe noden. Dus van een gebed vanwege ontbering of behoefte. Een bijzondere nood dus. Voor een bepaalde zaak. En die zijn er. U hebt ze misschien ook wel gehad. We zien nog zeer recent. Een bijzondere nood. Dat kan in je lichaam zijn. Of in je gezin. Of in je werk. Iets waar je opgebonden is. Iets waar je geen weg mee weet. Iets waar je mee loopt. Een bijzondere nood. Die je helemaal in beslag neemt. Zo'n nood had Paulus ook bijvoorbeeld een doorn in zijn vlees. Dat is een bijzondere nood. Je kan met een bijzonder moeilijk lichaam over de wereld gaan. Dat elke dag zuchtend doorgebracht wordt vanwege de weedom. En de smart van het lichaam, dat kan. Dan zijn er smekingen. Dan mag je met die bijzondere nood bij God komen. Paulus kwam daar ook mee. Ja, een doorn in zijn vlees, die stak hoor, die stak, oh, die stak zo. Misschien heb je ook wel zo'n doorn. Misschien weten uw naaste bloedverwanten het niet eens, dat u hem toch hebt. Maar weet God ervan, geliefde. Oh, dat je mee naar God mag gaan. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, zegt hij, 3 maal. Toen de Heere hoort, want hij kreeg antwoord. Hij kreeg kracht om te dragen, om er doorheen te komen. Met een nood dus bij God, het is bidden, geliefde. Zijn er bijzondere noden? Ik dacht van wel, u niet. Ik kan de uwe niet noemen, ik weet de mijne wel. Maar voor land en volk zijn ze er ook, voor school en kerk. En voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. Voor het gewas, voor onze arbeid. En nu hoeft u niet bezorgd te zijn. Dat lost niks op. Maar breng ze met gebed en smeking op de plaats waar het hoort. In alles, ze sluit dan daar niets van uit. Dat is de vrijmoedigheid die we tot hem hebben, zegt een apostel. Dat wij, dat zo wij iets bidden in zijn naam, hij ons verhoort. Ook wat ons zo heel erg bezwaart, waarin niemand ons helpen kan. Nou, God alleen. Daar hoort nog iets bij. Bij dat werk dat gedaan wordt, wat hier aangewezen wordt. Dat is een kostelijk werk, dat is met dankzegging. Met dankzegging. Och, er zijn mensen, dan zeggen ze, laten we bidden. En dan beginnen ze gelijk te danken. Maar als het echt bidden is, geliefde, dan zal de dankzegging nooit aan ontbreken. Nooit. Dat is er altijd bij. Dan hoeven we dat woord nog niet eens te gebruiken. Dat is ook dankzegging. Toen een van Jacob zei, heren,
Met mijn staf ben ik over de Jordaan gegaan. En dan ben ik toch twee heren geworden. Dat is ook dankzij. Als Jeremia zegt, heren, het zijn uw goede tierenheden dat we niet vernield zijn. Dat is ook dankzij. Dat ik er nog ben, heren, wat een wonder. Dat is door uw sparende goedheid ten onzent. Wat wil dat hier in dit verband zeggen? Het is een drievoudige snoer. En dat wordt niet haast gebroken. Maak u met bidden en smeken en met dankzegging de zaken bekend bij God. Vergeet dat ook niet, dat hoort er ook bij. De Heere let daarop. Toen die melaatsen gereinigd werden, weet u wel, er bleven er 9 bij de priester. En 1 kwam er terug. En dan zegt de Heer, en waar zijn die 9 nou? Is er aan niemand gekomen, alleen die Samaritaan, om te bedanken? Geliefde, misschien hebt u ook wel iets vergeten dit seizoen om de Heer te danken. Voor weldadigheid en trouw u bijzonderlijk bewezen. Dankzegging. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Er is een echtpaar in ons midden. De familie Benschop, vader en moeder. Mogen we denken. Ze 50 jaar voor elkaar zijn gespaard gebleven. En mogen dat toch wel tussendoor lassen, geliefde. Och, mocht u daar iets van hebben. Heere, u bent ook voor ons geen land van uiterste duisternis geweest. We hebben tot u mogen vragen, mogen smeken en ook dankzeggen. En dan zal de lof zijn meest wel in stilheid zijn. Want je kan dat danken voor geen danken houden, geliefde. Maar het is toch danken. Als in onze onwaarde terechtkomen, dat is nou danken. Ik gun het u van harte. O, een rechte klacht tot God, daar is altijd dankzegging in, altijd. Want als we tot God klagen, verstaat dat toch goed, liefde, dan klagen we niet over God of over zijn werk, maar dan klagen we tot God, over onszelf. En dan kan het zo zijn wat Job zei, heren, zou ik dan het goede van u ontvangen en het kwade niet? Dat is ook dankzegging. Oh, dat onze wil onderworpen is aan zijn wil. In dankbaarheid daarheen gaan, als het voornaamste stuk, de dankbaarheid in het gebed. Acht slaan, geliefde, op Gods daden. En dat geeft nou vlakte in de ziel. Kent u dat, dat vlakke leven tussen God en je ziel? Ik heb eens gehoord van een leraar die had een gezin in zijn gemeente. En dat was een zeer begenadigd gezin en die gingen nooit ter bedde. Of eerst moest er vlakte zijn tussen hen. En tussen God, och, wat gaan wij misschien vaak met een afstand van elkaar naar bed of op reis of naar ons werk, doen we toch nooit. Het kan zijn dat we niet meer ontwaken in de morgenstond. Het kan zijn dat we nooit van ons werk meer thuiskomen. Er moet vlakte zijn tussen elkaar, maar bovenal tussen God. En als dat nou vlak ligt, dan is het goed. En dan kan ik geen zoeter leven. Als, wat een dichter zegt, ik heb, mijn ziel is als een kind gespeend in mij en heeft zich met uw wil vereend, vlak tussen God en je ziel en met de mensen. En als dat niet vlak is, och, dan ben je 1 bonk onrust. Dan ga je recht over de wereld, voor je, nee, de mensen ook niet. Dan doen ze geen goed, maar kwaad. Dan breng je de noden niet van God bij God, maar dan breng je de noden van je naaste bij de mensen. En er feilen. Oh, dat is werk voor de binnenkamer, geliefd. Dat is nou binnenkamerwerk. En nou als biddag, dan moet het in het openbaar geschieden. De Heer wil dat ook. Dat we voor zijn aangezicht zullen komen met onze kinderen. En die de borsten zuigen, zegt de profeet. Zo klein al, ja. Zo klein al. Daar mag eigenlijk niemand ontbreken op een middag. Dan moeten we het werk laten staan. Dat heeft voorrang. Dat is nodig. Oh, het geeft zo'n zegen. U kunt er niet buiten. Dan komt er vlakte. Dan gaan we in onze derde punt iets van zeggen. Oh, dan komt er vrede. Vrede. Dan kijken we er weer door. Dan gaat het weer. Dan raken we iets kwijt waar je toch zo'n last van hebt. Wat is dat? Verkeerde gedachten van God. Verkeerde gedachten van God en harde gedachten van God. Dat is zo pijnlijk. Vooral voor een levende ziel. O, de duivel die plaagt wat van Gods kinderen daarmee. Om ze harde gedachten van God in te blazen. Dat ze onverenigd zijn met hun weg die hij met hen houdt. Dan wordt de onrust weer rust. Dan wordt de zorg eruit genomen. Inderdaad, Melanchthon had gelijk toen we zeiden bij het begin. Als hij zei, zorgen drijven mij tot de gebeden. En de gebeden verdrijven de zorgen. Is dat geen wonderlijke zaak? En dan denk ik aan David in Ziklag. Doch David sterkte zich in den Heere zijn een God. Dat is nou de vrucht. Dat is nou de vrucht. En dan is de Heere er weer bij en erin en daaronder. En dan gaat het weer. En dan is het in de ziel vaak, Heere, zet ik mijn treden in uw spoor, in dat spoor, die weg. Opdat mijn voet toch niet uit zou glijden. Wil mij toch voor struikelen bevrijden? Gaan we toch met u heilig voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten. Omdat God mij altoos redt. Hij luistert naar mijn gebed en knijpt uw oren tot mijn klachten. We gaan nog iets zeggen van die derde vrucht, geliefde, van die vrede. Een kostelijke zegen die beloofd wordt. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 4. Het derde vers van Psalm 4. Dan zult ge recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwt op hem, want hij is goed. Daar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, naar het angstig klagen ons het liefelijk licht, uws aanschijns dagen en wil uw rijke gunst ons bieden. Psalm 4, vers 3.
Thank you.
werpen een kostelijke zegen, wordt ons hier toegezegd. En waar bestaat die in? Dat is de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. En die heeft grote nuchtigheid, die bewaart je harten en je zinnen in Christus. Dat is een zoete vrucht, geliefde. Vrede, vrede. De engelen hebben van gezongen in de kerstnacht, vrede op aarde. Of er zou nooit geen vrede meer geweest zijn. Als hij niet gekomen was die onze vrede is, om vrede te brengen. De vrede was verstoord tussen God en onze ziel. En ook onder de mensen onderling. En er is toch nog een vrede. Dat is de vrede Gods. En nu zit de wereld vol met onvrede. Alles is tot de tanden gewapend. We zijn er bang van, als dat losbreekt. Dan mogen we ook over vragen, de biddag, heren. Hoe wil ons nog bij de vrede bewaren? De groten van de aarde zijn er druk mee bezig. En we zijn toch bang dat het niet lukt om die vrede te bestendigen, vrede. Ook vrede, geliefde, in de kerk. Maar een zoete zaak als er vrede mag zijn in een kerk, verband of in een plaatselijke kerk ook. Zoete vrucht hoor. Of dat er ruzie is of allerlei krakelen, achterklap en verwarring en allerlei narigheid over dingen van niks. Polarisatie, dat woord kent u toch wel, dat is de dingen en de mensen tegen elkaar opzetten. Daar is de duivel altijd mee bezig, te polariseren. De Heere zegt in de zalenspreking, zalen zijn de vreedzame, zijn dus alle vredestichters. Vrede. Nu is er ook een vrede Gods, dat is iets heel bijzonders. Heel bijzonders, ik heb er de kanttekenaar op nageslagen, die verwijzen dan naar Romeinen 5 vers 1. En daar staat, weet u, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben vrede bij God. Hebt u wel eens iemand horen spreken die vrijgesproken was van schuld en straf en recht op het eeuwige leven gekregen had door de toepassing van die zaken die Christus verdiend heeft? Oh, dan zeggen ze, ik heb vrede met alles, met de grassprietjes van het veld. Met de dieren der aarde, vrede, geliefde. En daar zegt onze kanttekenaar verklaren bij. Dat is de vriendschap Gods. Dat wij tevoren vijanden waren. En de verzekerdheid daarvan in ons gemoed. Waardoor wij in Gods gunst hersteld worden. Dat is toch een vrede. Dat is een vrede. Die alle verstand te boven gaat. Dat is statelijk en standelijk. En dan verwijzen ze ook naar Romeinen 16 vers 17. Daar staat, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En daar tekenen ze dit bij aan, gerustheid in onze hart. En conscientiën door de verzekering dat wij en ons doen en ons door het geloof Gode aangenaam zijn en ook uiterlijke vrede en eenigheid onder de broederen. Als het tussen God en je ziel goed zit, geliefde, en vrede is, dan maakt u geen ongenoegen met uw naaste. Heus niet. Kostelijke zaak. De vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat. Ja. Dat kan je niet onder woorden brengen. Het verstand is wel scherp, geliefde, maar het laat toch altijd na de ware grond op te merken. Ook die vrede kan je niet onder woorden brengen. Is alleen maar te genieten. Het gaat boven je verstand. Het is iets dat onmogelijk is wat schepsels zeiden en waar Gods kant mogelijk. En dan in zulke mate. Dat gaat het verstand te boven. Daar kan je niet bij redeneren, daar kom je nooit over uitgedacht, over uitgepraat, daar zijn gewoon geen woorden voor. Dat moet ervaren worden, dat gaat alle verstand te boven, van wie dan ook. Of het nou groot of klein is. Alle denken, alle zinnen, alle overleggingen, alle schranderheid overtreft dat. Ze doet iets dat voor het verstand niet kan. Het geloof is een wonderlijke zaak. Het werk van God is een wonderlijke zaak. Dat kan je niet redeneren met je verstand. Dan zie je wel eens dingen. Bij Gods volk, hij zegt, hoe is het mogelijk? Daar kan je niet bij. Dat in de grootste smarten hun harten soms in den Heer gerust zijn. Dat is een paradox. Een paradox. Wat is dit dan voor een paradox? Dan zie je rijkdom in armoede. Dan zie je hoop waar geen hoop is. Alle verstand te boven gaat. Dat is nou genadige liefde. In Christus Jezus. Die zal uw hart en zinnen bewaren. Dat is nou zo nodig. Je hart moet bewaard worden, je zinnen ook. Een mens is zo gecompliceerd schepsel. Het is zo gauw verstoord. En dat moet nog bewaard worden. Ons hart moet bewaard worden. Die vrede moet bewaard worden. En dat woord is eigenlijk een militaire term. Dat wil eigenlijk zeggen, dat wijst eigenlijk op een bezetting. Zoals er een garnizoen is in een plaats. Die zo'n plaats permanent bewaken door een bezetting. Bewaren. Door militairen. En zo wordt de kerk bewaard door de engelen en door God zelf, de engelen zijn dienaren. Dan word je bewaard in je gemoed en in je hart. Twee dingen. Dat is nodig dat er bewaard wordt, want die staat mensziel, die is altijd bedreigd en het ligt zo van binnen overhoop, zomaar. Eén opmerking doen ze je soms en je ligt helemaal ondersteboven. Gelukkig dat die bewakers er zijn. Nu zal die vrede Gods, dat is zo'n machtige zaak, dat is een permanente bewaking tegen al die vijanden van buiten. Dan blijven we rustig en kalm en er zijn meer geen ding meer bezorgd. Omdat God allerlei vrede zal bewaren. Bewaren. Met een zaak, geliefde. We hebben iets gezegd van deze tekst, geliefde. Het is biddag. We hebben er nog lang niet van gezegd wat erin zit. Of wie zou dat kunnen? Breid het zelf maar uit. Inderdaad. En nu hebben we u een weg gewezen waarin u die bezorgdheid kwijt kan. Een wonder dat er zo'n weg nog is. Die komt dan van de God van den hemel ons toe. Er is geen reden om bezorgd te zijn. In de verkeerde zin wordt het uitgelegd. Maar wel om te zorgen, volk van God. Werp uw zorg nou maar op den Heere. Vertrouw op hem. Hij zal het zeker maken. Zoek in dat tot dat einde. In alles getrouw te zijn, alle verordineerde middelen gebruikende, met naastigheid, bid erom. Maak ze den Heere bekend, met bidden en smeken. Wees dat tot uw bemoediging. God zal uw gebeden verhoren, uw gebedens vervullen, uw lasten dragen. Hij zal u niet vergeten en er u begeven nog verlaten. De wereld, arme wereld. Arme wereld, wat missen ze toch veel. Die moeten alles zelf doen. Die moeten overal voor zorgen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Die hebben geen toevlucht. Die hebben het eigenlijk ergens zwaar. En toch. Dat is nou de taal van vandaag, liefde. Het gaat zonder bidden ook wel. Die hebben God dan ook niet nodig. Die hebben dan ook geen biddag, die houden geen biddag, ook geen dankdag. Ook niet voor de akker, ook niet voor het werk, dat gaat zo wel.
zullen vanavond bij stilstaan dat Noach een ark bouwde, dat hij zo de wereld veroordeeld heeft daardoor. Ook een biddag is, appelleert aan de conscientie van de wereld, aan haar hardheid, aan haar leven buiten God, dat zij alles maar eet van Gods akker, zonder die schepper daarin te kennen of te moeien of te vragen. Hoe lang nog, liever dat nog biddag zijn, hoe lang nog. De kerken gaan ook op het spoor van een zekere veronachtzaming van deze nodige zaken. Het is van 3 aan naar 2 en van 2 naar 1 en naar een uur al teruggedrongen. En er zijn er al, die doen het zondags gewoon bij de dienst. Waarvoor al die bijzondere dagen? Och, we hebben wel veel dagen. We hebben ontzettend veel vakantiedagen en snipperdagen en allerlei feestdagen, er zijn er zoveel. Maar dan, zo'n biddag en zo'n dankdag, dat is toch eigenlijk onnodig. Ze kijken er raar van op als je de kinderen vrij laat vragen aan bepaalde scholen voor de biddag. Ze zeggen, wat is dat biddag? Ze weten helemaal niet wat het is. Het is er nog gelukkig. De kerk roept vandaag op tot het gebed. Om te bidden en te noden van land en volk en van akker en arbeid te brengen voor God. Dat doet ze openlijk. De wereld doet het niet. Die weet met God geen raad. En dan zeggen ze maar dat die er niet is. En dan leven ze de dwaasheid in uit. Er is geen God. Die hebben die God niet nodig. Maar ze hebben één ding niet, geliefde. Ze hebben veel. Want wat de goddelozen hebben, sta je soms van te kijken. Maar één ding hebben ze niet. Daar kan je vast op doorgaan. Wees dat. U zegt dat al. Die hebben geen vrede net, die hebben geen vrede. De goddelozen, zegt mijn God, die hebben geen vrede. Houd dat voor gezegd, geliefde. Maar er is een volk, wiens vrede groot is. Het is biddag. En dan gaan de noden, die worden bij God gebracht voor de tijd. En ook voor de eeuwigheid. Zij het niet bezorgd, we hebben er niet bij stilgestaan. En wij zeiden al, zorgen zijn er wel. Veel zelfs, ook voor het aankomend seizoen zijn er zorgen. Ik heb zo geen verstand van de akker, maar dat weet ik toch wel. Dat er heel wat komt kijken om de grond weer zodanig te krijgen dat die weer wasdom kan geven, middelijk. En het zal zorg geven. Het is een voortdurend attent zijn op de omstandigheden van weer en wind. We mogen zorgen, maar laat u er niet door van de wijs brengen als het tegenloopt. We hebben van de winter gezien dat er maar weinig nodig is of het gaat verkeerd. Die sneeuw, met kleine vlokjes valt het uit den hemel, maar met miljoenen, dan kunnen ze een trein stil houden. Verkeer lam leggen. Huizen isoleren, we hebben de ellende gezien. Wat zal er van de zomer gebeuren, we weten het niet, als God zijn regen inhoudt of overvloedig regen geeft. Ik zou zeggen, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. En dat u dat over mag geven. De boer in het zijne en de werkman en de ondernemer in het zijne. En dat we mogen praktiseren. En de vruchten van mogen hebben, dat er vrede mag zijn. En dat we dit als onze zorg meekrijgen, vanaf dit uur, als we dat nooit gehad hebben. Dat hij zorg mag krijgen, hoe kom ik nou toch tot God bekeerd? Hoe krijg ik dat leven nou? Want ik heb gehoord wat het zijn moet en daar val ik bij, maar ik ben zo niet. Vraag wat de Heer je zo wil maken. Hij is er alleen maar machtig toe. De Heer leert het klein en groot. En dan zult u het ondervinden. Als je God tot je deel mag hebben, dan is de vrede groot. Amen.